Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij zingen een van dat Adventspsalmen, psalm 132, de versen 11 en 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Wat vijand tegen hem zich kant. Psalm 132, het 11e en het 12e vers. Deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal. Stel ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet Gods en de samenvatting daarvan. En daarna zingen wij de adventsverwachting van psalm 72 vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal een vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Psalm 72, het tweede vers. Hoort nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, warmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid, zo groot en zo genadig, dat u uzelf vanmorgen betoonde bij brood en beker, uzelf betoonde als de hoge priester die zichzelf heeft gegeven, die zondaren bekleedt met een smetteloos wit kleed, het kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, de koning die zondaren zegent met al zijn schatten en weldaden. Heere, u zij dank, als we vanmorgen mochten konden komen tot uw tafel, en daar mochten ontvangen de onderpanden en de zegelen van zulken zaligmaker en van zulken heil. Als het opnieuw mochten ontvangen, of voor het eerst, of voor het eerst sinds jaren weer. Heere, wie zou dan geen lippen en geen harten tekort komen, om u naar waarde ooit te kunnen danken. U kent ons ook, Heere, als wij zo niet van de tafel terugkwamen, maar misschien vol verwarring of verbijstering. U weet ook als we niet aangingen. En als dat teleurstelde, zelfverwijt gaf, geeft, of juist gelatenheid. Heere, maar hoe het dan ook vanmorgen was, geef ons vanavond dat wij u mogen zien. U als de bruidegom van uw bruidskerk. U als de koning en de priester. Als u ook vanavond klopt op de deur van het hart van uw bruidskerk, omdat u haar opnieuw ontmoeten wilt, uzelf en uw schatten bij haar in wilt dragen. Maar Heere, als u ook klopt aan de deur van ieders hart, waar we ook in de kerk zitten of staan, waar we ook meeluisteren, dat u nog steeds u een bruid wilt werven, Heere, en laat u zelf dan zien zoals u bent. En geef ons allen dan ogen van het geloof, Heere, zodat wij ons aan u overgeven. Wij misschien een nazegen mogen ontvangen, waar misschien vanmorgen op gehoopt hebben, maar voor ons gevoel dat die niet kwam, dat u, Heere, vanavond zulke nazegen geven wilt. En leer ons door dat alles heen, Heere, op u wachten, u verwachten, ons aan u toevertrouwen, uitgedreven tot u, opdat we, Heere, met al onze genegenheden, emoties, verlangens, gezindheden, ja, met al wat in ons is, op u mogen richten, Heere. En u ons zo op u mogen richten, dat we u meer en meer verlangen te kennen. Dat u niet alleen door geloof verlangen te kennen, maar dat u door aanschouwen verlangen te zien. Eens, als de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht, en het volle heil op zal dagen, aan uw bruidskerk toegezegd. Heere, wil zo de bediening van uw woord en deze dienst zegenen. Geef dat niemand van ons aan u vreemd blijft. Dat hoeft toch ook niet, Heere. Maak u zelf heerlijk in deze uw gemeente. Maak u zelf heerlijk in de kerk van Nederland. Blaast u van haar af en blaast u uit haar weg. Alle onreinheid, alle onzuiverheid. Maak u zelf heerlijk in uw wereldwijde kerk. Maak u zelf heerlijk onder uw volk Israël. Door veler aller ogen te openen. Dat hij die geboren werd in een kribbe en kwam in een stal. Dat hij de Messias is. De lang verwachte en de beloofde. Opdat uw naam wordt verheerlijkt. Tot een getuigenis onder al de volkeren. Laat Heer zo uw werk voortgang vinden. Zegen daartoe ook de opleidingen tot predikant. Allen die daaraan werkzaam zijn en allen die opgeleid worden, ook uit ons midden. Zegen hen daarin. Zegent u de verbreiding van uw naam. In alle geledingen van ons vaderland en daarbuiten. In achterbuurten en in rossenbuurten, in gevangenissen, ja en waar ook niet, Heere. Toont u toch keer op keer, dat wie dan ook en waar dan ook, er een zaligmaker is, die alle macht heeft en die ze overal vandaan trekt. Uit de kerk vanavond, uit de wereld, waar dan ook. Heere, geef uw Zoon eer en heerlijkheid uit ons aller hart en mond. We vragen veel, Heere, veel meer dan we misschien zelfs verwachten. En oneindig veel meer dan waar we recht op hebben, Heere. Maar we vragen, we smeken het u, nochtans, uit genade, ziende op de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Ook vanavond, zoals gezegd, vanmorgen open bij de schrift in de profeet Zacharia. Vanavond wordt het zesde hoofdstuk, Zacharia 6. Vers 9 tot en met 15. Zacharia 6, te beginnen bij het negende vers, waar het woord God aldus tot ons komt. Zacharia 6, vers 9 en volgende. En het woord des Heeren geschiedde tot mij, tot Zacharia, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerden van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij de 10 dagen, en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefania, die uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen, en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Scharen, zeggende: ziet, een man, wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heere tempel bouwen, ja, hij zal de tempel des Heere bouwen. En hij zal het sieraad dragen, hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Zefania, tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij zult weten dat de Heere der Scharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien ge vlijtig zult horen naar de stem van de Heere uw God. Tot zover het Zacharia 6. En de tekstverzen zijn de versen 12 en 13. Ik neem aan dat ze wat onbekend zijn, dus laten we ze nog een keer goed belezen en beluisteren. En spreek tot hem, tot Jozua de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der Scharen, zeggende: ziet, een man wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heeren tempel bouwen, ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En hij zal het sieraad dragen, hij zal zitten en heersen op zijn troon, en hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Dat is de tekst en de punten voor de preek daaruit, die zijn ten eerste de komst van de spruit. Ten tweede de bouw van de tempel. Ten derde de kroon van de priester. Even proberen te onthouden. De komst van de spruit. De bouw van de tempel. En de kroon van de priester. Zacharia 6, de versen 12 en 13. Ook vanavond wordt u het volgende namens de kerkenraad meegedeeld. Deo Volente, de volgende adventszondag 11 december. Hoopt s'morgens door meneer D.J. Budding uit Nunspeet voor te gaan. En s'avonds hoop ik graag zelf u en jullie allen weer te ontmoeten. Vanavond na deze dienst is ieder hartelijk welkom in de oude school voor de avondmaalskring om te luisteren, te spreken, te zingen over wat de Heer in zijn woord en sacrament heeft willen geven. Jong en oud, hartelijk welkom. Aanstaande woensdagavond 7 december begint om 8 uur de informatieavond over het verspreiden en uitdelen van de kerstfolder in onze dorpen. Ook wie zich niet opgaf is zeker ook van harte welkom. Denk maar aan het woord: vele handen maken licht werk. De collecten ten eerste Voor de diaconie ten tweede, voor de kerk zo dadelijk en bij de uitgang eveneens voor de kerk van harte bij ieder aanbevolen. Laten we het 1 en 0 preek gaan zingen uit Psalm 110. De eerste 4 versen, vers 1, 2, 3 en 4, die gaan over een koning die ook priester is, een priester die ook koning is. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. De tekst voor de preek, Zacharia 6, vers 12 en 13. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Scharen, zeggende, ziet, een man wiens naam is Spruit, die zal uit zijn plaats spruit. En hij zal des Heere tempel bouwen, ja, hij zal de tempel des Heere bouwen. En hij zal het sieraad dragen, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. De komst van de spruit, de bouw van de tempel, de kroon van de priester. Gemeente, wij begonnen de avondmaalsdiensten, voorbereiding met een dankzegging, met weet Haggai, 520 voor Christus. Toen de tempelbouw van de teruggekeerde ballingen al ruim 15 jaar stil lag. Het fundament was gelegd, er stond de brandafferaltaar. En dat was al 15 jaar verder niks meer aan gedaan en niks meer aan gebeurd. Toen zond God de profeet Haggai. Stelt uw hart op uw wegen en bouw des Heeren huis. En door Gods overweldigende kracht en geest was men begonnen om het huis des Heeren verder te gaan bouwen. Zerubabel, de afstammeling van David. Jozua, de hoge priester. Ze gaven leiding aan de herbouw van de tempel. En als hij van de tempel dan een jaartje ongeveer weer is opgepakt, zendt God in zijn goedheid weer een profeet. Zacharia, Haggai en Zacharia, tijdgenoten dus. En Zacharia mag in 8 nachtgezichten, Zacharia 1 tot met het begin van hoofdstuk 6, laten zien, het gaat lukken. Het komt goed. Die tempel zal herbouwd worden. Wat zeg ik? Heel Jeruzalem zal herbouwd worden. Ja, de stad en de tempeldienst worden uitgebreid. Er zullen mensen staan te dringen om te mogen wonen in Jeruzalem. En om erbij te mogen zijn in de tempeldienst. En worden wij vanmorgen Jozua, de hoge priester. God maakt hem bekwaam om gereinigd het hoge priesterlijk ambt in die tempel dan te mogen te kunnen bedienen. En Perzië en Babel, die zullen vallen, ten onder gaan. En dan kan je nog klanken in de nacht zeggen die dit nog ver bovenuit gaan. Er zullen zelfs vele heidenen gaan komen. Die zullen ook mee willen aanbidden en één gemeente vormen met Juda. Het komt goed. Die tempel komt er. Jeruzalem komt er. En er zullen vele, vele overal vandaan komen. Omdat ze met u de Heere willen dienen. En als dan die 8 nachtgezichten van bemoediging geweest zijn. Laat God misschien een paar dagen later nog maar Zacharia nog 1 ding doen. En dat doet de Heere. Die op het gevel van Zacharia. Alsof hij zeggen wil van. Ik heb wel veel beloofd. Je kan het je eigenlijk nog niet goed voorstellen. Dat de tempel af zal komen. Ja, heel Jeruzalem. Dat uit Israël en de volkeren zullen komen. Om mij te aanbidden. Ik beloof je eigenlijk meer dan dat je aan kan, Zacharia, Jozua. En daarom laat ik je nog iets doen. Zacharia, ga naar het huis. Je weet dat wel waar die Jozia, die zoon van Zefanja, woont. Je weet wel waar het in Jeruzalem is. Waar moet je daar naartoe? Nou, die Jozia die heeft 3 logees. Die heeft 3 gasten onderdak gegeven. Een Geldai of Gelem. Een Tobia en een Jedaja. Dat zijn 3 mede-volksgenoten. 3 mede-Israëlieten. Die uit Babel onlangs nog naar Jeruzalem gekomen zijn. En die zilver en goud hebben meegebracht. Dat moet eigenlijk zo verklaren dan, die Joden die nog in Babel gebleven waren, hadden ook gehoord van die tempelbouw die was opgepakt. Die hadden een collecte gehouden, een collecte voor de tempelbouw in Jeruzalem. En wat er in die collecte aan zilver en goud allemaal bij elkaar was ingezameld, had ze aan die Gelem, Tobia en Jedaia meegegeven. En die drie, die diakenen, die brachten dat zilver en het goud naar Jeruzalem toe, zodat het daar gebruikt zou kunnen worden om manschappen te bekostigen voor in de tempel, of om voor in de tempel met goud en zilver te kunnen overkleden. Nou, op zich was een hele bemoediging voor de Joden in Jeruzalem, dat er ook vanuit Babel van gecollecteerd was, en dat de financiën, dat de goederen werden aangeleverd ten goede van de tempelbouw. Zacharia, daar moet jij het huis van Josia toe gaan, want daar zijn die mannen die dat zilver en goud uit Babel hebben meegebracht. En dan moet jij, Zacharia, dat zilver en goud van hen in ontvangst nemen, als vertegenwoordiger van het volk, Heer. Alleen, je moet daar iets anders mee gaan doen dan waarvoor zij het eigenlijk hebben meegebracht. Je moet er geen manschappen voor betalen die in de tempel aan het werk zijn. Je moet er ook geen gouden en zilveren voorwerpen van maken voor in de tempel. Je moet dat zilveren goud laten omsmelten tot een kroon. Kronen staat er. Dat meer zoals ze zijn aan te geven, dat een geweldige mooie kroon moest zijn. Of één kroon met weer allemaal andere kleinere kroontjes erop. Maak er dan gewoon één hele mooie kroon van. Van het zilver en dat goud. En dan, Zacharia, moet je naar die hoge priester Jozua gaan. En dan laat je die een beetje zichtbaar voor zijn huis gaan staan. En dan zet jij die kroon die je van dat zilver goud hebt laten smelten, zet jij op het hoofd van de hoge priester Jozua. Ja, en nou gaan even wat bellen rinkelen, toch? We kennen onze Bijbel, hoop ik. En dan zegt u, ja, maar dit kan niet. Dit is absoluut ongehoord. Wat zag er iemand doen? Heb je het gehoord? Dat hij de priester een kroon op moet zetten. Dus de priester, die krijgt iets op het hoofd gezet wat bij een koning hoort. Hè? Want een kroon hoort bij een koning. En een kroon hoort niet en nooit op het hoofd van een priester, van een hoge priester. Dat is op zich gewoon al zo. Als je het even maar heel gewoon vergelijkt met ons. Ik moet geen ambtsketting om gaan hangen. En burgemeester van de kamp, die moet geen togen gaan dragen. He, dan ga je de dingen door elkaar halen. Nou, dat God is wel nog veel en veel sterker. Koning en priester waren twee gescheiden aparte ambten. Wee de koning die zou denken dat hij priester mocht zijn. Uzia die dacht het ooit. Koning Uzia die ging offeren. Als koning ging hij offeren. Hij werd melaat. God sloeg hem. Een koning mag geen priestertaken vervullen. En wee de priester die zich als koning op zou willen werpen. Een koning mocht niet offeren en zegenen. Dan zou hij maar al te gauw zijn eigen koningsplannen willen gaan zegenen. Een priester mocht niet gaan regeren. Dan zou hij in feite komen om zijn eigen priesterstam in het regeren te bevoordelen. En allemaal rijkdommen toe te schikken. Nee, dat moest apart blijven. De koning is koning. Met alles wat daarbij hoort. En een priester is priester. Met alles wat bij een priester hoort. Dus iets heel tegenstrijdigs en opvallends. Zacharia moet, nota bene in opdracht van God, de hoge priester Jozua, een kroon van een koning op zijn hoofd zetten. En als hij dat dan gedaan heeft, en dan staat er dus die hoge priester met een kroon op, dan moet hij als het ware tegen Jozua zeggen: je lijkt net de Messias. Nou lijk je precies op hem die we verwachten en die komen zal. Zo zoals je daar nou staat, priester met een kroon, lijk je precies op de heiland die zal komen. En over hem gaat Zacharia nou verder, hè? Als hij dan in de eerste plaats zegt: ziet, Een man wiens naam is Spruit. De komst van de Spruit ten eerste. Dat is een van de vele namen voor de Heer Jezus, maar lang niet de bekendste, denk ik. In Jeremia 23 vers 5 wordt hij ook zo genoemd. In Zacharia 3 vers 8 ook Spruit. Dat is een spruit, ja, wat moet je daar aan denken? Niet aan die groente die je wel of niet lekker vindt. Maar spruit, dat is, moet je zeggen, dat is een heel klein stukje plant wat net uit de bol opkomt. Dan kan zo'n bol, een tulpenbol, een narcisbol, ik noem maar wat, die kan natuurlijk maanden in de grond zitten. Als je naar deze tijd van het jaar kijkt, er zitten allemaal bollen in de grond. Je ziet ze niet, je merkt er niks van. Pas als het voorjaar wordt en de tijd is er rijp voor, dan ga je ineens zien op plekken in de tuin dat er een stukje, een klein puntje van een tulp, van een narcis, van een krokusje uit de grond komt. Een spruit. Maar dat kan dus maandenlang verborgen in de grond blijven zitten. Totdat de tijd er rijp voor is dat het uitspruit en dat het opkomt. Inderdaad, zo was de Heer Jezus eeuwenlang verborgen. Als het ware onder de grond in het volk van Juda en van Israël. Eeuwenlang lag hij verscholen in de grond van het volksbestaan van Israël. Totdat na eeuwenlang de tijd gekomen en de tijd rijp was en dat hij kwam. Hij kwam boven de grond uit, om zo te zeggen. Kindje in de stal, man van smart aan het kruis. Na eeuwenlang werd hij zichtbaar. Vertoonde hij zichzelf. Stond hij op uit de doden. Kreeg eer en glorie en bracht vrucht voort. Eeuwenlang verwacht. Zo gaat dat dus blijkbaar in Gods koninkrijk. Gods beloften kunnen nog eens een tijdje schuil gaan. Als het ware verborgen in de grond zitten. Zoals die tulpen en die narcissen bol waar je niets van ziet. Totdat de tijd rijp is dat ze zichtbaar worden. De beloften van het heilige avondmaal. Vanmorgen beloofd en verzegeld. Ik zal u voeden. Ik zal u sterken. Ik zal u mijn gemeenschap doen ondervinden. Ik zal u doen groeien en toenemen. Maar de vervulling van die belofte kan nog wel eens even op zich laten wachten. Misschien zelfs zo dat je morgen wat teleurgesteld van de tafel terugging voor je gevoel. Je kreeg voor je gevoel niet aan de tafel wat je ervan verwacht had. Zo wil het nog wel eens gaan. Met die beloften van God. Dat je er tijdenlang niets van merkt. Van denkt te merken. Als verscholen in de grond. Zonder dat hij er iets van merkt. En denk dan aan de belofte die hij gegeven heeft. Aan zijn tafel verzegeld. Dat hij zijn bruid tot zich zal nemen in eeuwigheid. Voor de bruiloft. Hoe lang ligt die belofte al verscholen en verborgen? Al eeuwen, eeuwen lang. Die belofte lijkt wel ondergronds te zijn. Je merkt en ziet er niet veel van. Ja, dat kan. Ja, dat is zo. Maar het zal gebeuren. Als de tijd rijp is. Als de tijd van God bepaald gekomen is. Dan zal die belofte uitspruiten, zich vertonen, krachtig worden, vrucht voortbrengen, tot eer en glorie uitspruiten. Dan toont hij zijn gunst in je leven, en zijn kracht, en zijn liefde in je hart. En dan doet hij je groeien en toenemen in de kennis en de heiligheid des Heren. En het heilige avondmaal is nou precies het teken en het zegel. Blijf het verwachten hoor. Blijf verwachten. Blijf biddend uitzien. Blijf verwachtend bidden. Heere, maak het waar. Doe het me ondervinden. Laat het uitspruiten. Laat het in mijn leven tot vervulling komen. Dat u me zult doen groeien en toenemen. En dat u uw liefde en uw gunst zult doen ervaren. Heere, laat het komen. Dat de gebedsboog gespannen blijft. En weer gespannen wordt. Want kijk. Daar kijk ik aan mijn zeerlijk aan. Dat is denk ik aan een groot gevaar. Hè? Altijd. Dat als God zijn belofte niet zo haastig vervult. Als dat wij dan denken en dat wij verwacht hebben. Dat dan je verwachting wel een beetje in gaat zakken. Dat je gebed wel van lieverlee een beetje minder vurig en een beetje minder hoopvol wordt. En dat de moedeloosheid een beetje toe gaat slaan. En de boog van het gebed vlak wordt. Hoe makkelijk gebeurt dat niet? Als het een tijdje langer duurt dan dat we hadden gehoopt. Dat God zich aan ons bekend zou maken. Ons zijn gunst zou laten merken in ons hart. Ons voelbare kracht zou geven. Ons zou doen groeien en toenemen in kennis en in heiligheid. Als dat wat langer wachten is dan dat wij gedoopt hadden. En nu zijn komst op de wolken. En de belofte dat hij zijn bruidskerk tot zich nemen zal in eeuwigheid. Nu die belofte al 20 eeuwen ondergronds is zo gezegd. Ja, dan kun je hebben dat die verwachting wel tanende is. En wat heel wat minder vurig is. Dan bij die christenen in de eerste eeuw na Christus. De gemeente Thessalonica bijvoorbeeld. Maar omdat de Heere nou weet. Dat wij zo zwak zijn. Geeft hij juist het heilige avondmaal. Om te laten verzegelen en zien. Ik vergeet mijn belofte niet. Integendeel. Ik gedenk ze dagelijks. En ik zal ze vervullen. Opdat wij in het gebed weer worden aangevuurd. En de verwachting weer toe zal nemen. En des te meer zal gloeien. Heere, kom dan. Kom dan over in mijn hart, in mijn leven. Ja, Heere, kom dan. En neem uw bruidskerk tot u, tot in eeuwigheid. U hebt het toch beloofd, Heere. En het kan lang duren. Maar het zal vervuld worden. De komst van de spruit. Eeuwenlang verwacht. En zo gaat het nog steeds. Dan zegt Zacharië nog iets. Als je dan Jozua zo ziet staan. Die priester met het koninklijk attribuut van de kroon. Op dan zegt hij. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Het staat er dus twee keer. Om het extra te onderstrepen. Extra te benadrukken. Alleen valt er wel één ding op. Het woord dat hier voor tempel gebruikt wordt, is een ander woord dan wat in de vorige hoofdstuk voor tempel wordt gebruikt. Toen het ging over Zerubabel, die tempel verder ging bouwen, stond er het Hebreeuws woord voor huis. Het huis van de Heere, het huis van de tempel. Maar hier is dat een ander woord. Die tempel die de Messias, die de beloofde Heere Jezus zal gaan bouwen, staat woord voor paleis. Het paleis des Heren. Het paleis van de tempel. Nou, dan voel je wel aan. Een paleis is mooier dan een huis. Een paleis, daar zit een meerwaarde in. Een paleis heeft meer glans, heeft meer waarde dan een huis. Dus met andere woorden, die tempel die de Heer Jezus zal bouwen, zal mooier zijn. Van veel meer waarde zijn. Dan die tempel die Zerubabel en zijn manschappen nu weer aan het opbouwen en aan het herbouwen zijn. Want Zerubabel die bouwt een tempel van stenen. Nou ja, of op zijn mooist van zilver, van marmer en van goud. Maar de tempel die de Heer Jezus zal bouwen, dat zal een tempel zijn van levende stenen. Van zondaar die worden ingevoegd in het gebouw van Gods gemeente, die een tempel des Heren zal zijn, omdat God in zijn gemeente woont met zijn geest. De Heer Jezus zal een tempel bouwen. De tempel van zijn bruidsgemeente. Levende stenen. Een huis, een tempel voor de Heren. En die zal de Heer Jezus bouwen. Dat zal zij niet Zerubabel doen. Die tempel God, die gemeente van de bruidskerk, ja, die bouwen mensen niet. Je kunt wel een huis van God bouwen. Dat is hier waar er ook gebeurt, een prachtig kerkgebouw mogen we hebben. Maar dat is nog geen garantie dat er ook een tempel van levende stenen dus is. Dat is zelfs heel gevaarlijk om daar eens gelijkteken tussen te zetten. Om te rusten dat er een mooi kerkgebouw is. En dat de dienst van de Heere tenminste netjes en ordelijk plaats mag vinden. 2 keer per zondag en de bediening van de doop, de bediening van het heilige avondmaal. Jazeker. Maar dat kan er allemaal zijn. Terwijl de wezenlijke tempel des Heren geen steen verder komt. En een ruïne is. Dat geen zondaren worden toegevoegd. Dat geen dode zondaren levende stenen worden. Want die gemeente wordt niet door mensen gebouwd, door Zerubabel of door een dominee of door een ouderling. Maar die gemeente, die bouwt Christus. Hij zal des Heren tempel. Hij zal zijn gemeente bouwen. Kijk maar mee. Hij legt het fundament voor die gemeente God. Het fundament van zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed. Het fundament van zijn zelfovergave in zijn offer tot in de dood aan het kruis. Dat is het enige fundament, eenmaal aan het kruis volbracht. Hij fundeert de gemeente Gods. Hij vergadert ook de gemeente Gods. Hij roept, hij trekt, hij brengt zondaren tot zich. Hij brengt zondaren tot geloof. Dat ze komen tot dat fundament en rusten op zijn werk. Hij fundeert, hij vergadert, hij heiligt ook zijn gemeente. Hij heiligt haar door zijn geest en bloed en woord. Opdat ze zijn beeld gaat vertonen en de zonde gaat haten en tot de eer van de Heere verlangt te leven. Hij heiligt zijn gemeente, hij bewaart zijn gemeente. Hij beschermt dat tegen alle verzoekingen van de duivel. Hij houdt daar staande voortdurend. En dat verzegelt hij aan zijn tafel. Als een gemeente zo fundeert en vergadert en heiligt en bewaart. Hij voltooit zijn gemeente ook. Hij haalt haar eens thuis. In de bruiloftzaal, in het vaderhuis. En dan is zij een vlekkeloze tempel, glanzend stralend van het goud der liefde en der heiligheid, voor het aangezicht van de troon van God. Inderdaad, hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal, daar leidt geen twijfel aan. Het fundament heeft hij gelegd met zijn eigen offer. Dat is de evangelie voor mensen die maar geen fundament kunnen maken. Die niks kunnen vinden wat voor God kan bestaan. En die geen gerechtigheid op kunnen diepen en voor elkaar kunnen krijgen. U, hij heeft het fundament gelegd. En hij vergadert zelf zondaren op dat fundament. Er zijn er heel veel mensen die zo blind zijn. En die alleen maar door kunnen leven. En die alleen maar verder kunnen leven, zo dwaas en zo blind. Hij vergadert. Hij trekt overal vandaan. En ze komen tot zich. Heere, trek ook mij. En hij heiligt zijn gemeente. Er zijn heel veel mensen die het merken. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, doe ik wel. Ik ellendig mens. Hij heiligt zijn gemeente. Heere, heilig dan ook mij. Dood mijn vlees. En gun leven aan mijn verlangen om u te dienen. En hij bewaart zijn gemeente. Dat is evangelie voor wie zelf meent dat hij zo zwak is. Dat er maar dit hoeft te gebeuren en hij gaat al onderuit. Alle aanvallen van de duivel, de wereld en mijn eigen hart. Ik ben zo zwak, ik blijf niet overeind. Ik ga bij windkracht 1, dan glij ik al uit. En dan wil dat staan als orkaankracht 12 van vervolging en verzoeking een keer komt. Heere, bewaart u me. Met uw kracht, met uw voorbidding. Heere, bewaart u me. En hij voltooit zijn gemeente. Hij stelt haar onberispelijk voor zijn vader. Dat is even reden voor mensen die hoe langer meer merken. Ja, die horizon van de volmaaktheid. Dat klopt, die steeds verder voor me uitkomt te liggen. Ik kan er niet aan tippen. Dat staan dat ik het ooit zou kunnen bereiken. Dat zou ik 120, 180 jaar mogen worden. Hij voltooit. Hij volmaakt. Heere, ik mag het aan u overlaten. En dan zal ik eens door de dood heen. Volmaakt, voltooid. In blinkend goud en zilver u dienen. Hij zal des Heere tempel bouwen. Tegen alles in. Alles van buiten. Alle weerstand van de duivel en van ons hart. Hij zal bouwen. En in dat aan ons gebed zijn, Heere. Wilt u dan dit kerkgebouw? En deze kerkdienst? En de bediening van de sacramenten? Heere, wilt u dat ervoor gebruiken? Heere, wilt u daarmee zelf uw gemeente vergaderen, heiligen, bewaren en eens tot u nemen in eeuwigheid? Zo zult u de tempel des Heeren bouwen. En dan het slot van vers 13. Dan hebben we het over de kroon van de priester. Dat wonderlijke, hè. Dus ook de priester zal op de troon zitten en heersen. Dus die man, die spruit, lang verwacht. Die de tempel des Heren zal bouwen. Die zal koning en priester in één persoon verenigen. Hij zal priester zijn. Nou ja, de priester, hè. Hij zal verzoenen. Hij zal bidden. Dat was het werk van de priester. Hij zal door zijn offer verzoenen en op grond van zijn offer bidden. De priester, ja, die wil zalig maken. Al kost hem dat zijn eigen leven en zijn eigen bloed. De priester wil zondaren zalig maken. En deze priester zal nu ook koning zijn. Een koning, ja, die regeert. Die deelt uit. Die vecht voor zijn volk. En die beschermt zijn volk. En die maakt zijn volk rijk. Want een koning heeft soldaten. Een koning die heeft macht. Die kan zalig maken. De priester. Die wil zalig maken. Al kost hem dat zijn eigen bloed. De koning die kan zalig maken. Met al zijn macht en rijkdom die hij heeft. En dan zullen die priester en die koning, staat er aan het eind, zullen de raad des vredes houden. Vrede. Dus die twee koningen zullen het helemaal met elkaar eens zijn. Zullen in volmaakte harmonie het werk ter hand nemen en voltooien. Dat spreekt natuurlijk niet vanzelf, hè. Als twee mensen op één project zitten, twee directeuren op één project, twee managers op één bedrijf, twee kapiteins op één schip, dan denk ik dat het vragen om moeilijkheden. De een ziet het zus, de ander wil het zo en dat spoort niet met elkaar. Maar hier zal volkomen eensgezindheid zijn tussen de koning en de priester. Wat de priester wil, dat kan de koning. En wat de koning kan, dat wil de priester. Jezus, hij zal de priester koning zijn. Ja, dat zag je aan het heilige avondmaal, hè. Hij is de priester. Ik voor u. De priester die zo lief heeft, dat hij zichzelf voor je gaf. En de koning, die zegt, ik voed u, ik deel u uit, ik schik u toe, ik schenk u mezelf en ik schenk u al mijn rijkdommen. Zijn priesterlijke liefde en zijn koninklijke macht. Nou ja, zeg u nu maar wat er nou nog mis kan gaan. Als je nou zo'n zaligmaker hebt en aan de tafel vond, wat kan daar nou mis gaan? Als priester wilt hij je zalig maken. Als koning kan hij het. Nou mag u zeggen of het nog mis kan gaan. Van zijn levensdagen niet. De priester en de koning. Die eensgezind, willend en kunnend. Het ook zullen voleindigen. Waarom zou je nog twijfelen? Ja, als je op hem ziet, waarom zou je dan nog twijfelen? Waarom zou je moedeloos zijn? Als je dan zo'n zaligmaker ziet, die het wil en die het kan. Die wil wat hij kan en die kan wat hij wil. Ja, je kunt je wel eens afvragen, tenminste u ook wel eens misschien. Ja, de Jezus die kan me zalig maken, dat geloof ik. Jezus die kan alles, dat geloof ik echt wel. Hij heeft alle macht met zijn geest, dat geloof ik wel. Maar zou hij het ook willen? Zou hij het bij mij ook willen? Bij mij. Zoveel schuld. Zo'n slecht verleden. En zo'n spelonk van zonden. Van een hart dat ik heb en dat ik ben. Dat hij het kan geloven. Maar zou hij het ook willen? Jazeker. Want hij die het kan, de koning, is ook de priester die het wil. Koning, priester, hij wil het ook. En andere keer denk je misschien, ja, dat hij het wil, dat geloof ik wel, dat mag ik wel geloven. Dat zegt de Bijbel. En het verbond en de doop, dat zijn toch pilaren van de gewilligheid van de Heere. Maar dan denken we zelf, zou het wel kunnen? Want je weet niet half hoe hard ik ben. Je wil niet weten hoe hardleers ik ben. En hoe makkelijk ik maar doorleef. En hoe vast ik zit aan alles wat me naar beneden trekt. Dat hij het wil, ja dat geloof ik wel. Maar dat hij het kan, ja zeker. Want wat hij wil als priester. Dat kan hij ook als koning. De priester en de koning. Die in de raad des vredes het helemaal met elkaar eens zijn. Zo'n zaligmaker ligt er nou in de stal in de kribbe van Bethlehem. Die wil zalig maken als priester. Die het kan als koning. En willen plus kunnen is zullen. Nou, wie heeft er zo'n zaligmaker nodig? Wie heeft er zo'n zaligmaker nodig? Eén die het wil En een die het tegelijkertijd ook kan. En in zijn woord komt zijn gewilligheid stromend en golvend tot ons ook vanavond. En voor wie zou het niet kunnen? Voor wie zou het dan niet kunnen? Als de priesterkoning de zaligmaker is. Die is overal op berekend. Zelfs op u en jou. Waarom zou je voor zo'n zaligmaker wegvluchten? Waarom zou je zo'n zaligmaker blijven ontlopen? Waarom zou je met zo'n zaligmaker blijven wanhopen? Waarom zou je van zo'n zaligmaker vandaan blijven? Omdat je denkt dat het niet kan of dat het niet mag. Met zo'n zaligmaker. Je hoeft in elk geval niet verloren te gaan. Je hoeft het in elk geval niet. Als je verloren gaat, dan zul je het in de hel toe weten. Dit had niet gehoeven. Dit was niet nodig geweest. En het zal het wening en tanden geknars nog scherper en nog schrijnender maken. Het had niet gehoeven dat ik nou voor eeuwig hier ben. Er was een zaligmaker, priester en koning. En nu mag ik nog zeggen, er is een zaligmaker die het wil. En die het kan. Toen moest Zacharia nog één ding doen tenslotte. Jozua die stond daar dus. Dat we zeggen nou, zolang de preek duurde stond Jozua daar. De hoge priester. Met die kroon van een koning op zijn hoofd. Maar het was maar voor even. Om hem even zo te laten zien aan het volk. Als een afspiegeling van de Messias van de Heer Jezus die komen zou. Maar Zacharia moet die kroon weer van het hoofd van Jozua afnemen. Staat er na onze tekst. En dan moet hij die kroon ergens wegleggen. Hij moet die kroon wegleggen in de tempel des Heren, vers 14. Tenminste, in wat er nou ja, van die tempel des Heren toendertijd op dat moment dan al van was. Daar moest hij die kroon inleggen. Dus, ik wist dat ook nooit. Eeuwenlang. Vanaf 519 voor Christus heeft daar in de tempel, die herbouwde tempel, die kroon gelegen. Die als het ware lag te wachten op een koning. Want een kroon, daar hoort een koning bij, waar of niet. Iemand die er recht op heeft en die er aanspraak op mag maken, dat die kroon bij hem voet op zijn hoofd gezet wordt. En al die eeuwen lag die kroon in de tempel als een zichtbaar teken. Wanneer komt nou die koning waar ik op lig te wachten? Zo is er ook nu een teken. Het heilige avondmaal. Want wat die kroon in de tempel was, is het heilige avondmaal in de gemeente. Een teken van het avondmaal en van de bruiloft van het lam. Van de vreugde die er zijn zal als hij zelf als gastheer komen zal. Zelf als bruidegom zal wederkomen. Het heilige van brood en wijn. Zijn teken dat ze wachten op de gastheer. Dat ze wachten op de bruidegom. Want wat is een kroon zonder koning? Wat is een maaltijd zonder gastheer? Wat is een bruiloftsmaaltijd zonder bruidegom? Kijk, aan de ene kant, de Heer Jezus was er vanmorgen wel. Zeker, echt en reëel, door zijn geest was hij aan de tafel. Maar toch, Je kan toch ook wel een stukje tekort voelen. Zelfs in de rijkste momenten aan de tafel. Dat je toch nog iets gewaar wordt. Dit is het toch nog niet helemaal. Dit is het toch niet ten volle. Dat zal pas zijn. Als Jezus zichtbaar aanwezig is als gastheer. Dat zal pas zijn. Als de bruidegom zelf zichtbaar zijn bruid komt halen en tot zich neemt. Is het nooit eens vreemd voor ons? Het is maaltijd, avondmaal. Maar de gastheer zie ik niet. Het is bruiloftsmaal. Maar de bruidegom zelf, die zie ik niet. Die is nog boven. Zou je dan niet meer willen? Dieper nog, rijker, voller, ongestoorder, heiliger vooral. En zoals die kronenteken was, ik wacht op mijn koning. Zijn brood en wijn een teken, wij wachten op onze gastheer. Wij wachten op onze bruidegom. U kent dat woord van Rutherford wel, maar ik vind het zo mooi als het om deze dingen gaat. Rutherford heeft over die vrouw die in de gevangenis zit. En haar man mag een paar keer per week op bezoek komen. Alleen als die man op bezoek komt, staat er een dikke glaswand tussen hen in. De bruid ziet haar man wel, maar het is wazig door dat nat glas. Ze hoort zijn stem wel. Maar het is gedempt van achter dat glas. En vooral, ze ziet hem wel. Maar ze kan hem niet echt vasthouden. De bruid. Aan het avondmaal. Onder het woord. In je diepste gebeden. Je ziet de bruidegom wel. En je hoort zijn stem wel. Maar toch, het is alsof er nog iets tussen zit. Wat het dempt, soms ook weer doorkruist. Wat je doet ervaren, het is hier ten dele. We kennen ten dele, we beleven ten dele. We genieten het nog lang niet ten volle. Maar die kroon in de tempel, brood en tafel, die geven het aan. Wij wachten op hem die komen zal. En dan zal het volmaakt zijn. Zult u daar dan bij zijn? Zul jij daar dan bij zijn? Dat kan nog een wat diepere vraag zijn dan, was je vanmorgen aan het avondmaal of was u er niet? Dat is ook wel van belang. Maar het is toch nog net iets fijner en net iets dieper en iets scherper. Zult u daar dan bij zijn? Zul je daar dan bij zijn? Bruid geworden, ten bruid gekocht, ten bruid verworven en als bruid hem leren kennen en hebben lief gekregen. Zult u daar dan bij zijn als de bruidegom komt. Amen. We zingen Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, vers 1. Laat ons samen danken en bidden. Heere, laat dat vooruitzicht ons trekken in een wachtend verlangen en een verlangend wachten. Gij bouwt uw bruidsgemeente, gefundeerd, vergaderd, heiligt, bewaard en volmaakt haar. En ge zijt zelf in het midden. Vanmorgen aan uw tafel, Heere, en in heel het geloofsleven zijn het flarden, flitsen, als door de nevels heen. Maar dan zal het zijn van aangezicht tot aangezicht. Ten volle. Heere, als dan gouden reeds hier de portalen zijn. Hoe zullen dan de bruiloftzalen zelve zijn? Heere, laat uw bruidskerk. Laat uw avondmaalgangers. Biddend wachten. Wachten, bidden, zo leven. Na de avondmaalzondag. En ondertussen, Heere, bidden we u. Blijf toch bouwen aan de tempel. Blijf toch bouwen het huis van uw gemeente die zalig zal worden. Vergader, Heere, er velen, ja, allen van ons. Heilig ons allen. Bewaar ons allen. Geef herleving en opwekking, Heere. Op breed en diep, massaal en grondig. Opdat er niemand van ons overblijft, niemand van ons achterblijft. Die buiten zou moeten blijven. Die met zo'n zaligmaker toch eeuwig verloren zou gaan. Heere, bouw uw bruidsgemeente, ook na deze avondmaalzondag. Zegen ons vanavond. We bidden uw zegen om uw aanwezigheid op de avondmaalskring. Maar ook als op andere plaatsen, overdenken of met elkaar bespreken, de diensten van deze dag. Wees in ons, Heer, wees zo in ons midden dat het wel over moet gaan en zal gaan. Dat het gesprek van de avond, ja, van de week mag zijn. We bidden u voor de week die u het geeft komt. Voor alle gemeentewerk, alle kringen, clubs, verenigingen, ochtenden, avonden. Alle kerstvieringen en voorbereidingen daarop. Heere, bouw er uw gemeente door. Zegen de avond voor het voorbereiden. Voor het folderen in onze dorpen. Geeft u daar veel verlangen naar. Inzet voor. En veel gebed om vrucht en zegen. Zegen ook het evangeliseren in Host aanstaande zaterdag. Dat ook daar en ook in andere delen van ons land. Uw gemeente gebouwd zal worden. Of zelfs nog geplant en vergaderd zal worden en zal blijven worden. Hoor ons, Heere. Zegen uw woord. Vergeef u al het onze. Om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130, vers 3. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Hartelijk welkom. Fijn om elkaar nog hier te ontmoeten vanavond. Heel veel bekende gezichten, vertrouwde gezichten. Is er ook wel enkele die hier voor het eerst is misschien vanavond? Nou dan, dubbel hartelijk welkom. Fijn. Wij hopen op een hele goede afsluiting als het ware van deze avondmaal zondag. We willen eerst uiteraard beginnen. Ik stel voor dat we Psalm 69 vers 14 gaan zingen, wat in het verlengde van het slot van de preek van vanavond. Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. En in ook de zinnen, daar zal zijn volk weer wonen aan zijn raad. En God zal eeuwigen zijn volle gunst betonen. Psalm 69, het 14e vers, laten we.